7 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De Engelse scheidsrechter Howard Webb fluit zondagavond de WK-finale tussen Nederland en Spanje. Dat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA besloten. Het wordt dit toernooi de vierde wedstrijd voor de 38-jarige oud-politieman. Webb was ook actief op het EK in Oostenrijk en Zwitserland in 2008. Hij werd toen na de wedstrijd tussen Oostenrijk en Polen met de dood bedreigd. De Engelsman gaf in de laatste minuut van de wedstrijd het gastland een strafschop, tot grote woede van de Polen. Webb floot in mei van dit jaar de Champions League finale tussen Bayern München en Inter, waarin Van Bommel, Robben en Sneijder meespeelden. De 500 extra finale kaarten die reisbureau Kras van de FIFA had gekregen zijn alweer op. Ook de KNVB heeft 500 extra tickets gekregen. Het is onbekend of die al zijn verkocht, maar de afgelopen dagen hadden zich al duizenden belangstellenden bij de voetbalbond gemeld. Ook prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Balkenende zijn zondag bij de finale. In Luttelgeest in Flevoland is een hennepplantage ter grootte van een voetbalveld opgerold. De 18.000 plantjes hebben een straatwaarde van ongeveer 1,8 miljoen euro. Ze stonden in een voormalige bloemenkast die een speciale stroomvoorziening heeft. Daardoor viel het hoge stroomverbruik in eerste instantie niet op. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een man van 30 uit Ter Aar en een man van 47 uit Waalwijk. Het is tot nu toe de grootste hennepvangst van het jaar in Flevoland. Op de kleren van de 16-jarige verdachte van een aantal zedenmisdrijven en mishandelingen in Almere zijn DNA-sporen gevonden van een van de slachtoffers. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De rechtbank in Lelystad bepaalde dat hij op zijn minst 30 dagen langer vast blijft zitten. De jongen werd eind juni aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen zonnig en erg warm met 25 graden aan zee tot 32 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
Goedenavond en hartelijk welkom bij De Avonden, waarin we deze hele week marathoninterviews uitzenden. Marathoninterviews, het zijn 3 uur durende gesprekken met 1 gast, non-stop, zonder muziek, fragmenten of wat dan ook. Nee, hier zijn de interviewer en de gast 3 uur lang tot elkaar veroordeeld, zonder ontsnapping. Vanavond is onze gast documentairemaker Michiel van Erp. En dit is het laatste gesprek van een serie van 5 hier op Radio 6 in de zendtijd van De Avonden. Schrijver Oek de Jong, socioloog Paul Schnabel, politica en activiste Hedy Dancona en beeldend kunstenaar Ger van Elk gingen hem deze week voor. Op de website marathoninterview.vpro.nl kunt u al deze gesprekken terugvinden. Net als het hele archief overigens van dit inmiddels 24 jaar bestaande fenomeen. marathoninterview.vpro.nl zonder www ervoor. U kunt daar ook een podcast abonnement nemen en ook zien hoe u de gesprekken op cd kunt bestellen. Dan nog 1 mededeling voor we beginnen. We hebben ook een mailadres waar u uw reacties kwijt kan. marathoninterview@vpro.nl. Onder de luisteraars die reageren verloten we een aantal exemplaren van het grote marathon interviewboek dat begin dit jaar verscheen. Laat ons dus iets weten op marathoninterview@vpro.nl en doe mee met deze verloting. Onze gast vanavond is Michiel van Erp, documentairemaker. Geboren in 1963 en getogen in Eindhoven, waar zijn ouders een muziekwinkel dreven. Hij studeerde industriële vormgeving aan de TU in Delft. Dat was hij gaan doen toen hij te jong bevonden werd voor de acteursopleiding waar hij graag naartoe wilde. Na zijn afstuderen aan de TU werkte hij alsnog een aantal jaren als acteur en via het theater kwam hij bij de televisie terecht. Hij maakte verschillende kinderprogramma's, maar zijn carrière kwam pas goed op gang toen hij in 1996 voor de VARA de serie Lang Leven ging maken. Een reeks televisiedocumentaires waarin gewone mensen op een buitengewone manier werden geportretteerd. Van Erp vestigde daarmee naam als chroniqueur van Klein Nederland. Een regisseur die de dagelijkse struggle van de gewone mens verbeeldt in portretten vol mededogen en ironie. Er volgden meer series, Ons Genoegen en Op Avontuur. En ook films, bijvoorbeeld Vergeet Mij Niet over de zangeres zonder naam. Het theater bleef ook trekken en hij debuteerde in 2001 als regisseur bij theatergezelschap Mug met de Gouden Tand. Later werd hij daar artistiek leider, samen met goede vriend Frank Houtappels en Mug-oprichters Nederlof en Marcel Musters. John Nederlof en Marcel Musters. Zijn echte roeping bleek toch de documentaire. Hij maakte indruk met Op Handen Gedragen, de film over de voorbereidingen op de begrafenis van Prins Klaus. Er volgden successen als Pretpark Nederland, Angst en vorig jaar Beatrix Majesteit. Allemaal producties van De Familie, het bedrijf dat hij in 2003 samen met Monique Busman begon. Identiteit en ironie, fictie en non-fictie, angst en vergankelijkheid. Dat zijn zo een paar begrippen die ongetwijfeld besproken zullen worden de komende 3 uur. Luistert u naar filmmaker Michiel van Erp in gesprek met Lotje IJzermans.
Nou Michiel, je hebt ontzettend geconcentreerd zitten luisteren naar deze opsomming van Djoeken. Tevreden?
Ja, ik ben er heel erg tevreden over. Nou, het is zo gek, omdat als je het zo voor hoort lezen, nou lijkt het heel wat. Zo moet ik zeggen, het wel voor mijn gevoel. Ben je altijd bezig en onderweg om dingen te maken. Maar dit klinkt zo als een soort, alsof het allemaal al gedaan is.
Ja, het is een mooie opsomming die jou als heel serieus en goed maker en kunstenaar neerzet. Daar gaan we ook uitgebreid over praten. Ik begin altijd graag een gesprek in het heden. En ik vroeg me af, dit weekend en de eerste dagen van deze week ben je heel druk aan het draaien geweest. Misschien kun je daar wat over vertellen.
Ja, ik ben nu bezig om een film te maken. Die komt eind volgende week, moet die al op tv komen. Dat is voor mijn doen is dat razend snel. En die film, het was een idee van TV Rijnmond. Die vroeg aan mij of ik een film wilde maken over de Tour de France die naar Rotterdam zou komen. Nou, inmiddels is die dus gekomen. En eigenlijk was hun insteek een beetje van ja, dat gaat vast mis. Want Rotterdam lukt nooit iets.
Echt waar?
Nou, ja, nou ja, dat ik zal geen namen noemen, maar dat was wel een beetje wat ze aan me vroegen. Ik zei, nou, ik vind het een spannend idee, dus laten we dat doen. En dat is voor mij al een beetje een rare manier. Want meestal is het zo, als ik een film maak, dat we hem eerst helemaal uitresearchen, zullen we maar zeggen. Dus kijken, zit daar een film in? Wie zijn dat dan? En klopt dat dan? Maar in dit geval ben ik gewoon begonnen. En,
wanneer kwamen zij dan met deze vraag?
In het najaar vorig jaar. En toen zijn we pak me niet op een maand, maar volgens mij zijn we in januari begonnen met filmen. En toen bleek eigenlijk gaandeweg dat het volgens mij allemaal heel erg goed ging eigenlijk met die tour die naar Rotterdam kwam. Dus je moet je voorstellen, Rotterdam heeft 12 miljoen. Geeft hij uit aan het feit dat zij dan één weekend de Tour de France in huis mogen hebben. En die doen daar dan een proloog en uiteindelijk nog de eerste etappe. En dan vertrekken ze. En langzamerhand wordt Rotterdam ook overgenomen door die Franse tourorganisatie. En dat is op zich heel boeiend. Maar ik dacht zo gaandeweg het filmen, nou, dat lijkt me toch niet een hele mooie film opleveren. Alleen maar dat verhaal. En toen, na heel lang dubben en praten met René van het Erve, de researcher van de film, hebben we besloten om tevens een portret te maken van een wielervereniging die heette de Pedaalridders. Die bestaan dit jaar 100 jaar. En daar hebben we eigenlijk de renners die in de jaren 50 en jaren 60, nou ook nog eind jaren 40, hun glorietijd in Rotterdam als wielerstad hadden. Maar bijna allemaal op eentje na in de film wilden ze heel graag meedoen aan de Tour de France, maar is het dat nooit gelukt? Eentje is dat wel gelukt. En het is dus tevens een portret van wat wielrennen is, door gesprekken en portretten van deze oude wielrenners. En uiteindelijk komen ze allemaal tezamen. Dit weekend heb ik dat dus gefilmd. Zij staan langs de kant, zien de helden van nu, maar ook de helden van vroeger. Komt dat allemaal tezamen in een soort smeltkroes, zullen we maar zeggen. En dus dit weekend heb ik met meerdere ploegen tegelijkertijd in Rotterdam al deze verhalen gefilmd en bij elkaar proberen te brengen.
Hoeveel ploegen
had je? 2. En je moet je voorstellen hoe wij, ja, misschien wil je daar later nog wel op ingaan. Ik in dit geval heeft geen enkele zin om dan te denken, nou, we wandelen Rotterdam en we zien maar. Dat zijn eigenlijk een soort precisieoperaties. Dat we van tevoren bedenken, nou, dit echtpaar staat daar langs de kant. Die moet je dan een zender hebben. Wij staan dan daar en daar te filmen. En dan komen de renners van mij en dan gaat de camera aan, zullen we zeggen. Maar omdat die stad overgenomen is door de Fransen, zullen we zeggen, en dus die tour dwars door de stad gaat en de bruggen afgesloten zijn, kan je heel vaak elkaar helemaal niet meer bereiken en doen. Dus het was echt. Het was wel een soort van oorlogsvoering voor mijn gevoel. Maar uiteindelijk, we zijn nu aan het monteren en dat gaat hartstikke goed.
Nou, we zijn een paar dingen over te vragen. Ten eerste is het waanzinnig kort, hè? Want het gaat over 2 weken op televisie, zei je.
Ja.
Normaal zit je 1-2 maanden te monteren.
Ja, langer nog soms.
Ja.
En wat ik heel vaak doe, als wij filmen, bijvoorbeeld die film Angst hier, die net genoemd werd, daar hadden we een jaar aan geresearched. Dan hebben we een jaar lang gefilmd. En tijdens dat filmen monteren we ook. Dus ik zie allemaal dingen terug. Ik probeer wat dingen uit. En dan groeit die film als het ware op de montagetafel. En dan denk je, en soms denk je dan zelfs, hey, ik mis eigenlijk één verhaallijn die een beetje dat en dat en dat en dat vertegenwoordigt. En dan ga je bewust op zoek naar iemand die dat dan kan zijn. En nu zit ik met allemaal mensen die, ja, die moeten het dan zijn, zullen we maar zeggen. En dat is een heel ingewikkeld. Dat is voor mij best wel spannend. Maar dat is ook wel goed, hoor, om af en toe weer eens ouderwets door te beuken, zullen we maar zeggen.
Ja, die personages zijn dus allemaal ex-wielrenners. Je hebt niet, ja, zoals wel eerder geschreven werd, van hij gaat misschien Abu Taleb of de
het
vorige burgemeester.
Het is ook het portret mensen in de organisatie zelf. Die komen ook nog steeds in die film voor, hoor.
Okay.
Dus dat gaat van Abu Taleb tot Opstelt. Maar ook een Franse leraar die zo van de toer houdt dat hij zich opgegeven had als vrijwilliger om te tolken.
Het is al mooi zo'n gegeven, hè? Zo'n wielertour. Omdat, ja, je werkt naar iets toe. Jij filmt al die voorbereidingen en al die verwachtingen van die mensen. En dan is het moment supreme. En dan moet, ja, het ook gebeuren. Hè? Dat is ook een mooi dramatisch gegeven voor een documentaire, toch?
Ja, maar tegelijkertijd is toevallig, ik kom net uit de montage. En toen hadden we het er nog over. Het toeleven naar een evenement is heel erg leuk en spannend. Daar kan je, zeg maar, als filmer heel veel in kwijt. Maar als het evenement eenmaal begonnen is, ja, dan stort de boel in elkaar. Want dan is het eigenlijk al, ja, dan is het er. Dat zijn dus eigenlijk, nu in de film ook, dan zie je eigenlijk, ik denk, die wielrenners pas echt rijden in de laatste 2 minuten. Maar dat is ook wel weer de sport of zo.
Ja. Je vertelde net al over. Je zei net iets van, daar wil je het misschien straks wel over hebben. Ik wil heel graag even neerzetten voor de mensen die geen documentairemaker zijn, hoe, ja, dat procedé werkt. Hè? Want dit is nu een opdrachtfilm eigenlijk. Hè? Jij bent gevraagd.
Ja, maar dat gebeurt wel vaker, hoor. Meestal verzin ik de dingen zelf. Maar soms komt iemand voorbij met een heel goed idee. Dan denk ik, oh, dat ga ik doen. Het procedé. Meestal is het zo dat ik een idee heb voor een film, of iemand met wie ik werk zegt, moeten we daar niet een film over maken? Dan starten er eigenlijk 2 processen. Van de ene kant, op het moment dat je dat gaat doen, moet je ook zorgen dat je geld hebt om een film te maken. Want ja, een film kost gewoon veel geld. Dus dan ga je praten met omroepen en fondsen. En ondertussen ga je ook op zoek naar, is dat wel een film? Zit daar een verhaal in? Zijn er mensen te filmen, te vinden? En klopt dat dan? Dus dat. Als je eenmaal gaat filmen, in mijn geval, is het zo dat ik werk samen met een paar hele goede researchers die mij al jaren kennen. Zij gaan op zoek naar mensen en spreken die mensen voor, praten daar weer met mij over, gaan nog eens terug en die bouwen dan een soort contact op. En ik ontmoet de mensen eigenlijk pas voor het eerst als ik met ze ga filmen. Dat is bijna een soort standaard procedé. Bij 1 film hebben we dat anders gedaan, maar meestal is het zo. En dan moet je je voorstellen dat je... ik weet dan eigenlijk al heel veel van die mensen. En ik weet ook wat ik daar hoop te vinden. En ik heb ook altijd wel een soort lijstje met vragen of situaties die ik dan bedenk. Van, nou, dan doen we dit in de keuken, dan doen we dit daar. Dan hoop ik dat dat en dat nog gebeurt. Maar als je er eenmaal bent, gaat het toch altijd weer heel anders. En op de een of andere manier heb ik me dan wel zo al van tevoren voorbereid op die andere persoon. Dat, Ja, dat is heel raar om het over jezelf te zeggen. Maar dan, als ik dan bij iemand binnenkom, dan heb ik het idee dat ik die mevrouw al ken. Maar en het heeft ook met een soort inlevingsvermogen te maken. Dat ik denk, nou, er is daar al een paar keer een researcher langs geweest. Er is nog eens gebeld of je kan parkeren. Dus iemand heeft dan al... Die is daar eigenlijk enorm opgewonden over. Of waarschijnlijk slecht geslapen. Een half uur voor de klerenkast gestaan. Wat zal ik aandoen? Dus dat is nogal wat. En daar moet je ook vooral heel erg in meegaan. Dus dat is... Nou, dus dan, ik ga dan koffie drinken met die mensen. Want er wordt een licht neergezet. Dat is allemaal gedoe. En dat is, ons team is vrij klein. We zijn altijd met z'n vieren. Dus een cameraman, een geluidsman, een researcher en ik. En terwijl we een beetje licht bouwen en doen, klets ik met die mensen. En dan op een gegeven moment gaan we dan eigenlijk filmen. Dan gebeurt het eigenlijk altijd. Maar dat gebeurt vrij intuïtief. Dus, en waar ik voor mezelf altijd als een soort voorwaardes heb... dat mensen nooit iets moeten doen van mij. Dus ze hoeven ook niet nog een keer de deur binnen te komen... als ze al binnen zijn of dat soort dingen. Dus het is wat het is. Het is wel zo dat we de omstandigheden veranderen. Met name vanwege het licht...
Maar als je bijvoorbeeld een mevrouw hebt die zit te naaien achter de naaimachine, dan heb jij waarschijnlijk wel gezegd: wat doet u? Of dat heeft je research gezegd?
Dan hebben wij van tevoren bedacht dat het mooi zou zijn als mevrouw achter de naaimachine zou zitten. En dat is dan omdat dat haar grote hobby is. En dat ik daar ook dan op dat geval, in dat geval ook een soort symbolische waarde in zit, zie. Dat is dan van tevoren al overlegd. En als die mevrouw bijvoorbeeld zegt: nou nee, ik naai altijd alleen op woensdagmiddag, dan proberen wij er ook op woensdagmiddag te zijn. En maar dan vragen we ook wel of ze wel wil zorgen dat ze nog wat te maken heeft. Dat het niet allemaal al klaar is of zo. Dus dat bespreek je van tevoren. Maar wat er heel vaak gebeurt, is dat... Kijk, die mensen bereiden zich ook voor op de opname. En wat ik dan toch probeer te doen, omdat dan als we eenmaal draaien, ook weer in de war te gooien. Dus ik denk dan... Dan denk je, oh, dan gaat hij dat natuurlijk vragen. Maar dan vraag ik toch weer iets anders.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, heel vaak als mensen bijvoorbeeld het bijvoorbeeld hebben... het over hun vader hebben of hun moeder hebben. Dan vraag ik, heeft hij een foto? Ja, maar die ligt helemaal op zolder. Dan zeg ik, nou ja, ik heb alle tijd. Dus als u het niet erg vindt, nou, dan gaat mevrouw naar boven om die foto te zoeken... En het is allemaal heel technisch wat ik nu vertellen. Maar ze heeft ook dan bijvoorbeeld een microfoontje op van ons.
Ja.
Dus dan weet ik al. Dus dan wachten wij. Dan blijft die camera blijft aan. Op een gegeven moment komt mevrouw dan de trap omlaag. En dan, en dat zie ik ook wel als een soort sport, probeer ik altijd een hele moeilijke vraag te stellen. Omdat je door je weet, want dan begint diegene al op de trap, die dus niet in beeld is. Want het shot blijft gewoon op een lege naaimachine in dit geval. Komt dat antwoord al en komt iemand al pratend vanzelf weer terug... en gaat weer zitten met die foto dan. Waar ik dan soms ook helemaal niet meer op terugkom. Maar
ik herken het uit je films. Je schreeuwt dan ook een beetje. Want jij moet gewoon die mevrouw helemaal in de gang bereiken.
Ja.
En dan gebeurt het. En dan geeft ze een antwoord. En is ze ook waarschijnlijk een soort van ontwapend.
Omdat ze nou bezig was met een andere handeling. Ja. Kijk, als je dan... want dan weet ik, dit is nu verzonnen, hè? Stel je voor, je bent bij die mevrouw en je weet dat zij bijvoorbeeld haar kleinkinderen niet mag zien. Vanwege ruzie in de familie. En zij komt dus beneden met die foto op de trap. En je roept dan, hoe vaak ziet u eigenlijk uw kleinkinderen? Dan weet je al dat die mevrouw dan binnenkomt. En zal zeggen, nou ja, dat is een heel vervelend verhaal. Maar ik mag mijn kleinkinderen niet zien. En dat stuk komt dan ook in die film. Dus dat is dan eigenlijk, dan heb je een beetje bereikt wat je dan zoekt.
Ja.
Dus je probeert dan eigenlijk in een soort trucendoos, noem ik het maar even, wel. Daardoor zijn die mensen zo zichzelf. Omdat ze uiteindelijk dan een heel erg echt antwoord geven. En als ik iemand interview zoals wij hier nu zitten, dan krijg je een heel deftig, keurig antwoord. Maar dan zit er niks aan handeling of emoties of verwarring. Dat is ook heel leuk. Ik heb ook een tijd lang... Maar dat was toen, dat had ik in een film gezien. Ik wat leuk als mensen koken in een film. Omdat je dan door de handelingen zo in de war raakt. Als je ook nog met iemand moet praten en je bent ook nog zenuwachtig, want je wordt gefilmd. Dan worden mensen heel echt van. Zoals mensen die achter het stuur zitten en je filmt ze en praat met ze. Dat ook twee concentraties hebben. En daardoor ook heel erg echt.
Ja, dat gebeurt ook heel veel in jouw films. Hè? Mensen zijn heel vaak bezig met een handeling. Iets waar ze zich vertrouwd in voelen. Je had het net over je researchers. René van het Erven is jouw belangrijke researcher. Eén belangrijkste. Van, ja. hoe werkt dat tussen jullie?
Nou, eigenlijk gewoon zoals je in de kroeg over leuke onderwerpen praat. Of die onderwerpen borrelen dan vanzelf een beetje op. En net zoals nu had ik hem voor die film over de Tour... had ik hem speciaal gevraagd. Omdat ik wist dat hij heel erg van wielrennen houdt. Denk, nou, dan zijn we samen een heel goed duo. Want ik hou er niet van en ik heb ook helemaal geen verstand van. En, maar hij is bijvoorbeeld... Nou, bijvoorbeeld met die pedaalridders, hè, die oude renners... daar moet je toch iemand tegenover zetten als gesprekspartner... die op zijn minst weet waar ze het over hebben. Als ik zelf die research zou doen, zou ik helemaal niet zo ver komen... Hij weet dan in ieder geval de technische handelingen. Weet je, die mannen zitten vol verhalen. En...
Maar hij doet bijna al jouw films, dus hij is een soort verlengstuk.
Oh, dat lijkt misschien.
Ja.
Oké.
Okay. Het is niet zo?
Nee, de andere researchers nu heel beledigd zijn. Maar nee, hij doet... Nou, de helft doet hij. Ja. Maar jij vraagt hoe die samenwerking dan gaat? Nou, ik denk dat ik vertrouw op zijn kennis en op zijn... en hij vertrouwt op mijn instinct of zo... van hoe ik de dingen dan aan moet pakken. Dat het is. Kijk, hij heeft in ieder geval het vermogen om iemand te toetsen... of te kijken of iemand geschikt is voor een film. Maar hij zal altijd veel... Hij is ook wel een soort geweten van mij. Hij zal ook wel denken... nou, Michiel, dit lijkt me niet zo slim om deze kant op te gaan in de film... want daarmee zeggen we iets wat een beetje troebel is. Of dat soort dingen. Misschien is dat wel een geweten, ja.
Veel mensen denken dat een documentaire maken... Het vastleggen is van de werkelijkheid.
Ja, nou, dat is nooit. Want op het moment dat ergens een camera bij is... is het al niet meer de werkelijkheid. Dat kan ook helemaal niet. En dat moet je ook niet... Nou, ik beschouw het altijd als een heel groot compliment... als andere mensen zeggen dat ze vinden dat... alles er zo levensecht uitziet en dat mensen zo zichzelf zijn. Maar daarvoor dat is een heel bedenksel geweest om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is natuurlijk niet de werkelijkheid. Als jij gewend bent om als jij kleren gaat naaien... in het donker te zitten, ja, dat kan niet, want dan zien we niks. Plus je moet je voorstellen, als je aan het filmen bent... dan hangt gewoon heel veel licht boven. Of er komt heel veel licht van buiten door de ramen naar binnen... wat we er neergezet hebben. Dus dat is al nooit meer de werkelijkheid. Ik probeer wel de werkelijkheid... Nou, bijvoorbeeld zit een scène in die film Pretpark Nederland. Ik weet niet of je die gezien hebt. Daar volgen we een man die heeft een. Die is baas van een outlet store. Dus het is een Batavia-stad. Dat is in, bij Almere of bij Lelystad. En hij heeft een hele grote actie opgezet. Omdat mensen konden. Rond kerst konden ze een rode auto winnen. En ik had met hem bedacht. Ik ga thuis hem. Interviewen zochten samen met zijn vrouw op de grote dag. En ik had ook tegen hem gezegd... en dat zeg ik eigenlijk altijd tegen mensen... nou, mensen denken, oh, de televisie komt... dan moeten altijd de radio's uit, de tv uit, de telefoons uit. Ik zeg, nee, laat het nou in godsnaam allemaal aan. En met als argument... ja, dat er misschien wel iemand met een heel belangrijk telefoontje belt. Dat is toch altijd belangrijker dan een interview voor een film, lijkt me. En op het moment... En dan gebeurt er, soms gebeurt het dan gewoon dat inderdaad de telefoon gaat. En in dit geval belt de autodealer op dat hij een andere kleur auto komt bezorgen. Waardoor de hele actie in duigen valt. En dat is wel heel leuk. En dan, wat ik in de film in ieder geval daar doe, is dat ik dan terwijl hij dat telefoontje heeft met zijn vrouw over hem ga praten. Waardoor je dus eigenlijk twee lagen krijgt. En dat werkt heel, ja. Maar dat zie ik dan wel als een vaardigheid. Mensen zeggen wel eens: goh, wat een toeval. Ik denk, nou. Ik vind het maar geen toeval. Daar heb ik heel hard aan gewerkt om het zo te krijgen. Dus.
Ja, maar dus documentaire maken is per definitie manipuleren.
Ja.
De vraag is natuurlijk altijd, hoe ver ga je erin? Hè? Hani Abu Assad.
Wacht even. Je zei iets wat ik niet mee eens ben. Jij zegt manipuleren. Ja. Dat is het niet.
Jawel, omdat je... Ik denk dat het wel zo is. Omdat je inderdaad het licht ophangt en... sowieso monteert. Dus jij kiest al welke werkelijkheid je laat zien en niet.
Ja, nou, maar de mensen die ik film, dat zijn mijn films zijn ook helemaal niet, is helemaal niet de werkelijkheid van die mensen. Dat is hoe ik hen zie. Dat is mijn werkelijkheid.
Dat is toch manipulatie?
Ja, maar manipulatie klinkt heel erg negatief. Ja, en dat vind ik wat ik doe eigenlijk niet.
Nee.
Nee.
Nee, dat is een gevoelig punt?
Nee, dat is helemaal... Nee, maar ik vind manipulatie zo negatief klinken. En dat is niet zo. Nee, ik vind dat het hangt eigenlijk aan vast. Dat als je zegt, nou, iemand is gemanipuleerd, dan heeft hij iets tegen zijn zin gedaan. En dat is helemaal niet zo.
Nee, maar dat is wat anders. Ik zeg, documentaires is per definitie het manipuleren van de waarheid. Want de waarheid bestaat niet. Mm-hmm. En jij kiest welke fragmenten van de waarheid jij laat zien.
Ja.
Door middel van je montage, door middel van waar je je camera op richt op het moment dat er dingen plaatsvinden. Mm-hmm. Dus in die zin manipuleer je de waarde, de werkelijkheid. En dat is dan wat mij betreft waardevrije opmerking.
Okay. Nou, dan mag je het woord gebruiken.
Ja. Maar het ligt heel gevoelig bij documentairemakers, omdat waar ik net heen wilde, Hani Abu Assad, die dan een documentaire heeft gemaakt over mensen die de grens bij Israël overgingen en in een busje gingen. En dat busje werd gereden door een acteur. En hij zei, ja, maar wat maakt het uit? Dit is de werkelijkheid zoals die gebeurt.
Ja, nou, dat is gewoon, eigenlijk eerlijk gezegd heb ik daar ook geen bezwaar tegen. Dat is een smaakkwestie. Ik zelf zou dat never nooit doen. Ik weet wel dat Hedy Holingman dat ook doet. Die huurt ook acteurs in. Kijk, maar als dat hun manier is als filmer om een verhaal te vertellen, of een gevoel over te brengen, of hun publiek wat te vertellen of bij te brengen, dan moet ze dat vooral doen. Ikzelf zou dat nooit doen. Maar dat, omdat ik daar niet van hou, dan ga ik wel een dramafilm maken. Ik heb daar niks mee om dat zelf te doen. Stel, ik voel me altijd heel erg bezwaard als ik mensen vraag om iets. Ik word al zenuwachtig als een soms heb je soms al een camera.
Je ziet er ook wel gelijk zenuwachtig uit. Je begint in je handen te wrijven.
Als een cameraman zegt van, nou, kunt u misschien iets meer naar links gaan staan, want dan staat iemand beter in het licht en denk ja. Dat vind ik al vervelend. Dat vind ik naar. Omdat mensen zich dan onwerkelijk moeten gaan gedragen. Of dat ze dan, denk ik, ook moeten zo blijven staan. Ik mag niet bewegen. Terwijl ik vind juist mensen zich vrij moeten voelen tijdens opnames. Daar wil ik ook niet dat ze dingen overdoen. Dan hebben we maar pech. Of dan halen we het wel weer ergens anders.
Ja, het is een standpunt wat zich uitbetaalt in jouw films. Want mensen voelen zich ongelooflijk op hun gemak.
Ja.
Denk je dat het alleen daaraan ligt?
Nee, ik denk dat dat ook... Nou, ik denk dat mensen mij wel vertrouwen. En dat dat het is. Dat je een... Dat contact heel goed is. En dat wij ook eigenlijk hele aardige mensen zijn als team. Dus dat het ook wel... Het is... Kijk, je moet je inleven in de mensen met wie je filmt. En op het moment dat je dat niet doet of daar onhandig in bent... Ja, dan maak je ook veel dingen stuk of zo. Ik wil ook dat die mensen het idee hebben na een dag draaien dat ze een ontzettend leuke dag hebben gehad. En in ieder geval een dag waarin ze veel beleefd hebben. Waarin ze s'avonds thuis op de bank nog heerlijk over na gaan praten.
Het klinkt heel erg goed en ik geloof het ook wel. Maar er is natuurlijk ook een kant van jou die vooral denkt van, ik wil dat hebben wat ik voor mijn film nodig heb.
Nou, ik ben natuurlijk ook wel... Nou, ik probeer wel natuurlijk soms rare vragen te stellen, maar daar hoop ik al wat mee te bereiken of zo. Ik zeg ook niet dat je al filmend alleen maar moet pleasen. Maar daar zit wel. Ja, dat moet ook toch ook leuk zijn. Of leuk blijven, of goed zijn. Ja, daar ben ik heel week in hoor. Ik vind het heel vervelend als dingen. Als mensen na zo'n draaidag boos of teleurgesteld zijn. Of. Je moet ze wel meenemen in wat je wil doen en waarom je dat doet. Wat je vertelt of wat je daar uithaalt. Maar dat zit hem al heel erg in die voorbereiding van het filmen, hoor.
Ja, dus die jouw researchers plegen, die voorbereiding. Ja. In het begin van je carrière, met name in de Lang Leven-serie... Ja. Die echt onafvolgbaar was in hoe je mensen kon neerzetten... daar had jij ook wel een soort houding van... je deed je wat onnozeler voor dan je was.
Ja. Ja, dat is nou echt een teerpunt. Van de ene kant is dat zo. Maar ik probeer mezelf altijd een beetje verwonderd op te stellen als ik ergens ben. En heel erg op met mensen in... Ja, dus dat... Het is niet zo, denk ik, nou, ik zet nu even mijn onnozele houding weer op.
Maar je maakt jezelf wel heel ongevaarlijk voor hun...
Dat sowieso. Maar ik geloof dat ik dat nog wel doe.
Maar herken je het? Er zat een soort onnozelheid in de manier waarop
Ik vind als ik nu die oude series terugzie... dan vind ik is het me soms iets te koddig. En ook te kort door de bocht. En daarin ben ik denk ik wel gegroeid. Ik heb wel geprobeerd om er wat meer... het minder op de humor of op de ironie te gooien. En wat meer op het gevoel. Want daar gaat het me uiteindelijk wel over. Maar... En misschien geloof je dat niet, maar heel veel van die portretten van toen, die vind ik eigenlijk ook heel ontroerend. En dan kan jij er misschien heel erg om lachen, of het publiek kan er heel erg om lachen, maar ik zie ook wel iets anders daarin. Dus het zijn heel vaak mensen die... Nou, om een voorbeeld te geven, die eerste serie, dat heette Lang Leven de Vereniging, dat waren portretten van verenigingen. En wat ik wilde eigenlijk een beetje Holland op zijn smalst laten zien. Weet je, want je moet ook nooit de voorzitter van een vereniging interviewen. Je moet altijd de vicevoorzitter interviewen, want die wil natuurlijk voorzitter worden. Weet je, er zijn al van die standaard, dat kan je op iedere vereniging loslaten. Maar ik zag toch ook wel in al dat koddige gebeuren in al die verenigingen ook wel mensen die heel erg voor hun passie uitkwamen. Of die in ieder geval iets... zichzelf een positie hadden gegeven in een verenigingsbestuur. Bijvoorbeeld, dat is al wat. Ik heb nog nooit in een verenigingsbestuur gezeten. Ik denk niet dat er goed in zou zijn. Maar dat ging ook wel over hoop. Of over samen ergens aan werken. Weet je, het was niet alleen maar dat.
Nee, ik heb veel van die langlevens weer nagekeken. Ja. Ik vond ze bij nader inzien heel ontroerend.
Oh, gelukkig.
Ik dacht dat ze alleen maar ironisch waren, maar ze zijn wel degelijk ironisch.
Ook, ja.
En ook in je latere werk, ik kan me herinneren uit Pretpark Nederland, waarin diezelfde man van Batavia Stad zijn waar aan prijs door te zeggen 3 halen, 2 betalen. En dan zeg jij... Wat betekent dat? 3 halen, 2 betalen?
Ja, maar dat weet je dat ik daar heel vaak over aangesproken hoor.
Ja, dat was ook een absurd moment.
Ja, maar dat was wat anders. Want wat jij nu vergeet, hij zegt namelijk eerst, zegt hij... Nou jongens, we gaan zo open. Het gaat weer open, Bataviastad. En we hebben iets heel bijzonders. Kijk, hier staat het op dit bord. 3 halen, 2 betalen. Dan vraag ik, wat bedoelt u daar precies mee? Maar dat vraag ik vroeg het natuurlijk niet vanwege dat 3 halen, 2 betalen. Ik vroeg het omdat hij zei dat het heel bijzonder was. Want het is natuurlijk helemaal niet bijzonder, 3 halen, 2 betalen. Dus dat... En natuurlijk weet ik wel... Natuurlijk hebben we het ook prominent in de film gedaan... dat het heel geestelijk is, omdat hij mij probeert uit te leggen wat dat nou is. Maar het was helemaal niet vanuit een geveinsde naïviteit dat ik dat vroeg.
Nee, maar hoe verhoud je je als documentairemaker tot degene die je filmt?
Vond ik het een hele grappige man. Was het gewoon een hele grappige man, omdat hij...
Leg hem eens uit voor de mensen die luisteren en de film misschien niet gezien hebben.
Nou, dat is een man die was... Eerst was hij drogist en toen heeft hij zich een beetje opgewerkt. En uiteindelijk mocht hij dan bedrijfsleider zijn van Bataviastad. Dat is een heel groot centrum met allemaal kleine winkeltjes. Allemaal outletstores van bekende merken. Maar het is ook iemand die misschien een baan had... die net iets te veel boven zijn pet was, zullen we maar zeggen. En het ging niet zo goed met het centrum. En de kerstverkopen gingen ook niet goed. Maar wel iemand die heel hard werkt en een aardsoptimist. En dat is hem. En die overal de zonnige kant van inziet. Met een hele leuke feestelijke snor. Heb ik hem zo goed uitgelegd?
Ja, ik vind het wel typerend dat je dan nu nog eventjes... Kijk, het is heel erg bijna liefdevol hoe je hem beschrijft. Het is een kleine, lieve man die probeert boven zichzelf uit te stijgen. Een middenstander. Absoluut. Maar dat detail van die snor, daar zit nou net even het venijn in.
Nou, ik denk eerlijk gezegd, als iemand die zo'n snor heeft, is daar heel trots op. Dus mocht hij luisteren, zal hij ook denken, dat klopt. Ja. Ik heb een hele mooie snor.
Maar jij denkt...
Ik vind het... Vroeger bij Lang Leven hadden we ook wel een beetje als een soort hobby. Nou, het was niet zo'n soort hobby, maar dat we dan bijvoorbeeld naar die research gingen kijken... dat je mensen als een soort stripfiguren of als een soort toneelkarakters naar ze kijkt. Dit is de kwaaie, dat is de stiekeme. En dat je daarop ook uitkoos. Denk van, nou, als we die dan allemaal portretteren en dat door elkaar monteren, dan krijg je een heel mooi palet aan dat iedereen een eigen motief en een eigen belang heeft. Maar dan kan je ook zeggen, dat zijn de stripfiguren. En hij zag er al zo vrolijk uit dat je dat ik dan, als je in zo'n film stapt, al denk, nou, dit wordt sowieso heel erg... Het is altijd wel leuk als hij weer in beeld komt, zullen we maar zeggen. En het was dat het uiteindelijk helemaal niet... Ja, was die film natuurlijk helemaal niet zo complimenteus voor de manier waarop hij zijn werk deed. Maar het was zo'n aardsoptimist dat hij... toen die film uitkwam... Ik weet wel dat we hadden een première op het Utrecht Filmfestival. En toen hadden we alle hoofdpersonen uitgenodigd. Wat natuurlijk heel normaal is. Maar dat is natuurlijk ook wel heel spannend. Want zij hebben die film nooit gezien.
Mensen komen nooit in de montage kijken. Die zien hem op de première voor het eerst.
Ja. Dat is eigenlijk wat we altijd vanaf het begin af aan elkaar afspreken. En, maar die film, dat is natuurlijk ook wel een film waar je heel erg om kan lachen. Maar het grappige is, die mensen zien zichzelf helemaal niet zo. Dus, en op die, er werd tijdens die première zoveel gelachen dat na afloop deze man en nog een andere man, de man van de Chocoladefestival, echt een beetje moesten bijkomen van, nou, waarom moesten die mensen nou zo lachen? Niet dat zij vonden dat zij raar waren geportretteerd, maar ze snapten gewoon helemaal niet wat er te lachen viel. En dat tekent wel een beetje hoe mensen naar zichzelf kijken.
Maar het is ook wel een bewijs van dat jij dus met jouw blik, dus manipulerend, hè? Waardevrij manipulerend.
Ik ga nog steeds waardevrij manipulerend, ja.
die hun leven schetst. Of hun bezigheid schetst.
Ja, en dat die klopt. En ik zou het heel raar vinden als ik mensen portretteer en ze zouden zichzelf daar niet in herkennen. Ik zeg ook eigenlijk vaak tegen mensen dat ik ze portretteer op hun allerbeste momenten en ook op hun allerslechtste momenten. Dat de film wordt.
En daar gaan ze mee akkoord?
Nou, dat snappen ze. Ja. Want iedereen wil natuurlijk eerlijk en echt zijn. Maar het liefst wil je natuurlijk alleen maar je mooie kanten laten zien.
Ja. Terwijl jij toch ook de nadruk legt op die snor die misschien onbedoeld grappig is.
Ja.
Ja, want je moet nu eigenlijk alweer glimmen van die snor. Als jij die snor
Nee, ik zit te denken, maar misschien dan vertel ik allemaal veel te veel dingen door elkaar. Maar ik wilde met die film heel graag... Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt een film maakte die eerst in de bioscoop zou komen en daarna dan op tv. En ik dacht toen, laat ik dan een grappige film maken. Laat ik dan proberen. Een film is die heel vrolijk. Die heel, en ook een beetje in de... ik werd vroeger altijd heel vaak vergeleken met Bert Haanstra. Dacht ik, nou, laat ik dan ook een film maken die over Nederland gaat. Over Nederlanders. Ook nog refererend aan allemaal van Bert Haanstra. Dus het was wel mijn doel om een vrolijke film te maken. In ieder geval waar veel meer ironie in zit dan in het meeste van mijn andere werk. Daar moest ik een beetje om lachen. Omdat ik nu erachter ben gekomen, want die film is al 5, 6 jaar oud, denk ik. Ik word daar nog dagelijks op aangesproken. Mensen hebben er enorm van genoten. Maar ik merk ook wel dat die film dan als een soort blok aan je been meesleur.
Nou, je bent je natuurlijk ontzettend gaan ontwikkelen. Daar wil ik het straks ook allemaal over hebben. Maar ik wil toch nu nog heel even stilstaan bij die ironie die in je vroege werk zat. En Joep van het Hek schreef op een gegeven moment een column over je. En die prees je helemaal de hemel in. Mm-hmm. Maar eigenlijk... Je hebt een boek geschreven waarin je dat ook vertelt. Eigenlijk zadelde hij jou met een ontzettend probleem op.
Ja, wat hij had gedaan, en hij bedoelde dat echt, denk ik, neem ik aan, of dat weet ik ook niet kwaad. Hij beschreef een. Dat was een. Ga ik toch even uitleggen waar die aflevering over ging? Is dat goed? Dat was een portret van een herenclub. Die heette de Kiwanis in Beeldhoven.
Sociëteit, hè?
Een soort sociëteit. En die hadden een culinairie georganiseerd. Dat is een soort eetfestijn voor het goede doel. En wij portretteerden eigenlijk een van de vrouwen van de bestuursleden. Zij had besloten, ik moet de Kiwanis helpen. En ze had ook het idee dat die mannen eigenlijk toch niet zo handig waren als ze zelf denken. Dus eigenlijk had zij de leiding over deze herenclub. In ieder geval bij die culinarie. En dat was uitgezonden, was ook van alles misgegaan met die culinarie natuurlijk.
Storm, rampspoed.
Het was één drama. Maar Carlijn, de hoofdpersoon in de film, die redde uiteindelijk alles. En Joep schreef dat ik haar meedogenloos had geportretteerd. En dat hij dat geweldig vond. En beschreef haar als een soort losgeslagen hyena. En die waar je alleen maar medelijden kon hebben. En die zichzelf met een bord voor de kop had. Ik wist zijn benamingen niet meer. Maar ja, dat stond in het NRC op zaterdag. En ik was op vrijdag gebeld dat het erin zou komen. Toen dacht ik moet haar bellen. Want als zij dat leest, dat is een heel. Dat, zo heeft zij zichzelf helemaal niet op tv gezien. Sterker nog, ik had haar uitgebreid gesproken na de uitzending en zodat ze het heel erg mooi vond. En dat het zo jammer was dat alles zo verregend was. En toen had ik er geprobeerd te bellen. Dat lukte niet. En toen belde ik de volgende dag. Ik zeg, Carlijn, heb jij het NRC gelezen? Nee, zei ze. Ik kan hem nergens vinden. En toen vertelde ik, ja, heel veel vind ik dat en dat. En toen zei ze, oh, nou weet ik wat er gebeurt. Nou snap ik waarom mijn man met de NRC naar de slaapkamer is gelopen en zonder NRC weer uitgekomen is. Dus haar man had uiteindelijk die NRC verstopt. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk heeft ze natuurlijk wel gelezen. Maar het gaat erover dat als je op papier staat wat het publiek voelt of zo, dat is natuurlijk heel iets anders dan wat ik laat zien. Hoe mensen zichzelf zien als ze het gewoon terugzien.
Maar zit dat dubbele?
Dat is natuurlijk heel dubbel. En dat is ook heel vervelend. En soms staat in de recensie ook, wordt ook een personage beschreven. En dat ik denk, ja, ik hoop maar niet dat hij of zij dat zelf leest. Want zo heb ik het nou ook weer niet bedoeld. Maar dat is heel dubbel, dat weet ik wel.
Ja, waar sta jij dan?
Nou, ik sta daar eigenlijk in het midden. Dat is een hele lastige positie. Want ja, hoe je het ook went of keert, mijn leven, mijn werk bestaat uit het vastleggen van de levens van anderen. Ik ben ook een soort parasiet in die zin. En dat kan je maar proberen dan een hele goed aardige parasiet te zijn. Dat is dan de beste methode.
Ja, ik geloof jou ontzettend als je dit zegt. Maar er zijn, toen ik je nog niet had gesproken, zoals wij elkaar nu spreken, want verder kennen we elkaar niet, dacht ik dat er ook iets vals aan zat.
Nou, ja.
Aan de manier waarop je mensen portretteert. En dat denkt Joep van het Hek dus ook. Hè? Want hij ervaart die ironie.
Hij gaf mij een compliment over mijn valsigheid eigenlijk. Ja. Of mijn geslepenheid. Ja. Daar kwam het op neer.
En ik ben wel benieuwd hoe dat nou echt zit. Want jij zegt van ik verhoud me volkomen te goede trouw tot die mensen. En ik sta in het midden. Ik zie hoe zij zichzelf zien en ik zie hoe ik ze neerzet.
Ja, je moet natuurlijk voor mij ook geen heilig boontje maken. Dat ben ik natuurlijk ook niet. Weet je, daar. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar maakt wel eens een onschuldig grapje of een onnozele opmerking net iets te veel. Natuurlijk is het zo. Maar het gaat me niet. Het is niet zo dat mijn vak als mensen voor schut zetten of hun levens vernietigen. Absoluut niet.
Nee duidelijk. Laatste wat ik wil vragen, eventjes nu over die ironie, is welke functie die heeft voor jou?
Zelfspot. Dat je eigenlijk herken je in die ironie, herken je als kijker ook jezelf. Denk, ja, maar ik zou in die situatie precies hetzelfde gedaan hebben. Of ik ben eigenlijk net zo. Dus je houdt eigenlijk mensen een spiegel voor.
Ja.
En dat is de functie van die ironie.
Maar er zit ook afstand, hè? Ironie schept ook afstand. Dus maak je dan ook een soort afstand? Zijn het een soort zelfportretten eigenlijk? Verkapte zelfportretten?
Van mijzelf?
Ja.
Vroeger dacht ik wel eens, maar dat kan niet meer zo. Ik weet dat mijn broer ooit tegen mij zei, lijkt alsof jij de hele familie aan het portretteren bent. Toen ik net begon op tv, alsof het net leek, alsof ik, en dat was ook wel zo, dat ik heel erg mijn inspiratie haalde uit mijn eigen levenservaring en daar ook de onderwerpen op uitkoos. Maar op een gegeven moment heb je al die onderwerpen wel behandeld. Dus dan drijf je
welke verder. Onderwerpen waren dat bijvoorbeeld?
Oh, dat ging wel erg over middenstanders die proberen het hoofd boven water te houden. Over het Brabantse leven. De manier waarop mensen in Brabant met emoties omgaan.
Vertel, je komt uit een Brabants gezin.
Oh.
Ja, gaan gewoon naadloos door.
Ik kom uit een Brabants gezin, zeg je. Ja, wij hadden thuis zoals in de inleiding bleek, een hele kleine muziekwinkel. Dus je moet je voorstellen, wij woonden in een wijk in Eindhoven, in Straten. Mijn ouders en vier kinderen, waarvan ik dan één ben. Vier zoons. En mijn vader en moeder hadden eigenlijk een stuk van de woonkamer. Daar was een muur tussen gezet. En dat was aan de voorkant was dat dan de winkel.
Hoe groot was die winkel? 2 bij 4?
Ik ben heel slecht in schatten. Ik denk 2,5 bij 4.
Dat is heel klein dus.
dan misschien is het... Nee, ja, twee, ik wou zeggen, ik wou meteen al zeggen, dan is het 3,5 bij 4. Maar het is niet zo. Het is 2,5 bij 4, dat is het.
Konden twee piano's in?
Nee, wij verkochten alleen accordeons, mandoline en gitaar en blokfluiten en mondharmonica's. En wat snaren en dat soort klein gut.
Neem mij eens even mee naar dat huis. Jij bent 8. Waar is je vader? Waar is je moeder? Waar sta jij?
Nou, wat er heel leuk aan ons gezin was, dat mijn ouders allebei altijd thuis waren. Want die winkel was open. En mijn vader gaf ook muziekles in huis. En dat deed hij niet, zeg maar, individueel. Dat ging in groepjes. Dus dan kwam jij bij mijn vader op accordeonles. En dan kom je gewoon in een klasje van 5. En die zaten dan in de grootste kamer in de slaapkamer in huis. Dat was de muziekkamer. Dan zit je in een kring rond mijn vader. En dan speel je allemaal het stukje wat je die week ingestudeerd hebt. En dat ging eigenlijk de hele dag door. Tot 11:00.
Jee.
Dus dat begon 11:00 en het eindigde om 11:00. En sommige uren gaven andere mensen les. Maar de meeste uren gaf mijn vader les. En dan...
Voor
mijn moeder
boven?
In de winkel. Ja, maar als mijn moeder bijvoorbeeld, dat is boven. Ja. Dus die mensen liepen dan door de winkel. En dan een andere deur open, kwamen ze in ons woonhuis. En liepen ze de trap op. En dan gingen ze een kamer binnen, dat was de leskamer. Dus die liepen gewoon ook door het huis. En mijn moeder deed dan ook de winkel. Tenzij er een hele moeilijke klant kwam. En stond te koken en moest ook voor ons natuurlijk een beetje op ons letten als kinderen. Maar dat was dus een heel druk... druk huishouden. En mijn ouders werkten heel erg hard om de boel draaiende te houden. En dat lukte eigenlijk ook. Maar dat hield ook in dat je echt een heel lang gesprek met mijn vader of met mijn moeder kon je dan zo door de week helemaal niet hebben. Nou, daar was gewoon helemaal geen tijd voor. En dat gebeurde ook niet. Het was ook niet. Zo'n gezin waren wij ook niet. Ik weet wel dat mijn vader dan tussen 6 en 6:30 had hij dan 1/2 uur om te eten. En daarna moest hij dan 's avonds weer lesgeven. En dus dat ook zo'n wat normaal een rustpunt is in een gezin, dat je dan met z'n allen eet, dat was bij ons enorm gejakker. Want dan de helft van de kinderen was er nog niet. Mijn vader zat al te eten, die moest alweer naar boven. En dan kwam er al een leerling iets te vroeg. Dus het was allemaal heel erg een soort jachtig bestaan. Maar wel heel erg leuk. Heel avontuurlijk.
Wat was er avontuurlijk aan?
Omdat er steeds veel vreemde mensen in huis waren.
Daar was je ook van bewust als kind.
Ja, heel erg. Ja. En ik stond ook heel vaak in de winkel te kijken naar mijn vader. Bijvoorbeeld hoe hij instrumenten verkocht. Want hij speelde...
Beschrijf dat eens.
Nou, dat mijn vader heel enthousiast al die instrumenten ging bespelen. Dus als iemand dan een accordeon wilde kopen. Ja, dat is een heel duur instrument. Dus dat doe je niet in 5 minuten. Dus dan ging mijn vader 1 voor 1 al die accordeons. Dan toofde hij daar de meest mooie muziek uit. En dan koos op een gegeven moment iemand wel een accordeon. Plus dan verkocht hij ook meteen natuurlijk dat degene ook dan les kwam nemen bij ons in huis. Ik kende op een gegeven moment, denk ik, al die... Je hoorde dan de hele dag, hoor je dan dus in huis van die zo'n moeizaam opstartende accordeon of weer datzelfde gitaardeuntje. Dus ik op een gegeven moment wist ik ook wel wie in welk boek was, zullen we maar zeggen. Welk lesboek. Maar, het was in ieder geval een nooit een stille boel, zullen we
maar
zeggen.
Nee, maar wat deed jij? Speelde je ook een instrument?
Nee, ik... ja, ik kan wel een beetje wat. Maar dat stelt niet zoveel gitaar. Maar dat stelt niet veel voor.
Heb je les gekregen van je vader?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zal wel, ja. Ik denk dat ik gewoon in een van die klasjes heb meegedraaid. Maar dat kan ik heb er geen enkel... Als ik jou vraag, je mij, ik heb er eigenlijk nooit aan... Dat zal wel.
Als je nu in je ouderlijk huis denkt en aan toen, aan de muziekwinkel en die lessen boven, waar denk je dan aan? Waar bevind je je?
Ik had als enige van mijn andere drie broers, die sliepen allemaal op zolder. En die hadden dan twee deelden een kamer, en die andere was dat er pal naast. En op de een of andere hadden mijn ouders mij een kamer naast de leskamer gegeven. En volgens mij was dat ook expres, omdat ik wat meer. Ik was veel meer op mezelf, zullen we zeggen. Ik was heel vaak altijd in mijn eigen kamer.
De hoeveelste was je van de 4 kinderen?
De derde.
De 1 na jongste?
Ja.
En waarom was je meer op jezelf? Waar zat dat in?
Nou, ik was niet zozeer meer op mezelf. Ik was meer... jij zegt, waar ben je dan? Nou, dan ben ik niet in de woonkamer. En dan ben ik op mijn eigen kamer. We hadden dus niet zo... Je moet je voorstellen, als je ouders allebei de hele dag thuis zijn, maar jij bent maar ze zijn ook aan het werk. Dan heeft het ook weinig zin om gezellig in de woonkamer thee te gaan drinken of zo.
Wat deed je dan op je eigen kamer?
Muziek luisteren, huiswerk maken, dat soort dingen. En ik nam ook wel heel veel vrienden mee naar huis, vrienden en vriendinnen. We hadden ook in die zin ook alweer een soort zoete inval dat iedereen wel, ja, iedereen welkom was en dat altijd kon. Ik was zeker niet een eenzaam kind of zo. Misschien schets ik dan het foute beeld.
Nee, dus dat vraag het gewoon, ja.
Omdat jij vroeg waar ik me bevond, dat was op mijn kamer.
Ja, maar dan was je wel gewoon een normale kinderdingen aan doen en niet eenzame puberdingen.
Nee.
Wat was je voor puber dan?
Ik heb... volgens mij, ik had heel veel vrienden. En ik ondernam heel erg veel als puber. Dus ik vond het wel een hele leuke... daar heb ik wel heel intens van genoten.
Van puber zijn?
Ja, van die middelbare schooltijd. Dus, en dat heeft heel erg te maken met... ik heb ook een vriend verloren toen ik 15 was. Die heeft zelfmoord gepleegd. Dat was een enorm drama en heel heftig. Maar tegelijkertijd was dat ook wel weer... als ik nu zo achteraf denk... maakte dat ook als ons als vriendengroep allemaal heel hecht. Ik zie heel veel mensen uit die tijd ook nog. Een leuke, vrolijke...
Gaat een beetje snel. Je, aan de ene kant een hele leuke pubertijd. Een vriend, zelfmoord. Ergens daartussen moet nog zitten dat je ontdekte dat je homoseksueel bent. Wat ook niet misschien een hele makkelijke ontdekking was. Dat weet ik niet. Hoe
waar wil
dat?
Jij beginnen? Wat wil jij als eerste?
Dat allemaal weten, Michiel. We hebben nog tot 10 uur. Dus dat gaat makkelijk lukken.
Nou, die homoseksualiteit. Dat is nooit een...
Hoe oud was je toen je erachter kwam? Dat je dacht,
ik denk 12 of zo. Al heel jong. Ik heb dat eigenlijk altijd al geweten. Dus dat was ook helemaal geen
issue.
Nee. Want toen ik op de middelbare school kwam... kwam ik 2 andere jongens tegen die ook homo waren... En toen we dat van elkaar wisten, was dat allemaal heel... Dat was allemaal heel open en heel... dat is absoluut nooit een ding geweest. Ja, is jammer misschien, maar...
Nee, dat vertelde helemaal niet. Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat dat in die puberteit, die vrolijke puberteit, dan heb je nog die vriend die zelfmoord pleegt, wat toch ontzettende indruk moet hebben gemaakt.
Ja, wat was je vraag dan? Sorry.
Leuk. Mijn vraag is, hoe kan het dat het toch een hele vrolijke puberteit was?
Omdat
dat moet een hele ingrijpende ervaring zijn geweest.
Omdat ik denk, vrolijk is misschien niet het goede woord. Dat het een hele, het was een hele goede, intense tijd die heel bijzonder was. Je kan ook genieten van verdriet, hè? Je kan ook genieten van als je iets heel ergs meemaakt, maar dat het heel intens is en dat je met elkaar bent. Dat zijn uiteindelijk hele wezenlijke dingen geweest. En dat eigenlijk.
Figureert jullie gezin in die films uit je vroege carrière?
Nou, hoogstens mijn vader, weet je, met zo'n winkel. En in zekere zin lijk ik ook wel weer op hem, omdat hij natuurlijk ook voor een creatief vak gekozen heeft. En ook iemand is die lekker zijn eigen dingen is gaan doen. Weet je, daarin. Dus dat, maar letterlijk.
Had hij niet veel liever concertaccordeonist geworden?
Mijn vader had ook nog 2 orkesten. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus op zondag was mijn vader ook de hele dag... Dan was hij weg. Want dan ging hij... had een soort orkest met accordeons en mandolines. En daar ging hij dan mee repeteren en optreden en dingen doen. Dus hij was ook nog wel uitvoerend iets, zullen we maar zeggen. Als dirigent.
Lijk je op hem?
Heel veel. Ik lijk in ieder geval heel veel... Denk ik wel. Op de dingen afstappen, op mensen afstappen, dingen beleven. Mijn vader had natuurlijk ook een vol verhalen. Door al die klanten waar hij mee sprak en wat hij beleefde. En ik beleef natuurlijk door de filmerij ook heel veel. Of je krijgt veel, je doet veel dingen op.
Maar jullie hadden geen praatrelatie in het gezin. Hoe is dat nu dan? Hoe verhoud je je nu tot je ouders?
Ze leven allebei. Mijn moeder die spreek ik eigenlijk heel veel. En ze wonen niet meer samen, omdat mijn vader dement is. Dus die zit in een gesloten afdeling. En dus zij wonen gescheiden. Dus hem kan je ook niet meer echt bellen. Dan moet je echt wel langs. Want anders komt er niet zo heel veel uit.
Is hij helemaal dement dat hij ook niet meer weet wie je bent?
Nee, hij weet heel goed wie ik ben. Hij weet heel goed. Ja. Alleen als je er langs geweest bent, dan weet hij niet een uur later dat ik langs geweest ben. Maar als ik er ben, weet ik wel wie ik ben. En dan kun je ook nog wel heel leuk met hem praten.
Dus hij heeft wel een probleem met zijn geheugen?
Ja, met zijn korte termijn geheugen. Hij weet eigenlijk nog heel veel van vroeger. Maar ik merk nu wel de laatste tijd dat die wereld steeds kleiner wordt. Dat hij wel steeds dezelfde verhalen dan nog vertelt.
Het is wel een dramatisch gegeven. Want je ouders houden nog van elkaar, zijn gewoon nog getrouwd. En kunnen niet meer samenwonen.
Dat is heel erg verdrietig, ja. Dat vind ik ook heel... dat gun je eigenlijk, eigenlijk niemand. Hij is wel een hele... hoe zal ik het zeggen? Een hele vrolijke demente, als ik het zo kan zeggen. Dus hij is... je hebt toch mensen die heel narrig worden. Maar dat is hij helemaal niet. Hij is een hele... vrolijk, goed gehumeurd. Moet overal om lachen, heeft plezier. En ik heb hem eigenlijk nooit echt betrapt op... op die somberte of op dat besef dat, dat hij de wereld niet meer snapt of zo.
Hoe is het voor jou om daar naartoe te gaan?
Ja, ik vind het van mezelf heel fijn om hem te zien. Maar in feite heb je aan dat contact natuurlijk niks. Maar ik heb het idee dat hij daar heel erg van geniet. En dat vind ik heel fijn. Maar... in feite is sinds hij daar is, is hij dan natuurlijk eigenlijk al niet meer.
Nee.
Zo simpel moet je het al zien.
Nog heel even terugpakken. Dat gezin waar je uitkomt, die muziekwinkel. Mm-hmm. De kleine middenstand, goed bedoelend, vol met dromen. Ja. Van een orkest wat je opricht en van kunst waarvan je houdt. Dat klinkt mij toch heel erg in de oren als de mensen die ik voorbij heb zien komen in je films.
Ja, maar misschien heb ik zelf die conclusie nog niet getrokken, maar ja, misschien wel. Nou, weet je wat het is? Heel veel mensen die ik film, ik hou heel erg van, blijkbaar, dat is, van mensen die hun dromen najagen. Die heel erg gaan voor iets. En wat dat ook is, dat maakt me dan eigenlijk niet uit. En in zekere zin kan je van mijn vader zeggen dat hij... want hij was meubelmaker voordat hij in de muziek ging. En hij hield gewoon heel erg van muziek. Dus hij is diploma's gaan halen, dat orkest opgericht, die muziekwinkel begonnen. En voor dat avontuur gegaan. En dat is natuurlijk best wel heftig als je daarmee ook in trouwt en drie kinderen of je kinderen krijgt. En dat is nogal een dappere stap. En hij heeft dat tot het einde volgehouden. En ik heb hem daar ook nooit over horen klagen. Dat het zwaar was. Want hij genoot. En mijn vader stond heel graag in de belangstelling. Nou, hij had enorme belangstelling. Want de hele dag kwamen er mensen in de winkel langs. Hij stond te dirigeren. Stond wel eens in de krant. En dan glommie. Dus dat is hem wel gelukt wat hij wilde.
Ja, en dan pak ik nog heel even de ironie erbij.
Ja.
En dan zijn we klaar voor de tuur. Dan mag jij een sigaretje gaan roken.
Je mag van mij best wel ironie. Ik vind het prima om over ironie.
Maar als je zou zeggen dat ironie het scheppen van afstand is... dan zou je dus zelf portretten hebben gemaakt... hè, of portretten van je milieu, van je gezin... Mm-hmm. Waarin je wel die ironie als wapen gebruikt... om afstand te creëren tussen jou en dat wat je portretteert.
Dat is een stelling, hè?
Dat is een vraag, zeg maar. Dat zou ik kunnen bedenken dat het zo is... jou dit uur gehoord hebben. Maar ik weet niet of jij daar ook zo over denkt.
Laten we dan daarmee houden dat dat zo is.
Ja?
Ja, ik snap wel wat je zegt met die afstand. Maar ik wil eigenlijk... ik weet niet of ik dat heel bewust creëer. Ik laat mensen gewoon kijken naar andere mensen. En daar ook een beetje zelf een oordeel over vellen. En dat doe ik voor mijn gevoel. En met humor. Maar ook met het andere, snap je? En dan kan je zelf...
ook met mededogen.
Ja, en dan kan je zelf kiezen en kijken.
Nou, dan houden we het even op voor dit uur. Je kan zelf kiezen of het mededogen is of humor en ironie. En het zit er ook onbetwist allebei in. Want ik heb heel veel van je films gezien. En ik was heel erg ontroerd door films waarvan ik van tevoren dacht... die had ik al eens gezien, dat ze vooral heel grappig waren.
Ja.
Praten straks verder.
En tot zover dit eerste uur van het marathoninterview.
Lotje IJzermans in gesprek met documentairemaker Michiel van Erp. We hebben nog 2 uur te gaan, dus blijf rustig luisteren. En als u ons iets te zeggen, te vragen of wat dan ook heeft, mail ons op het adres marathoninterview@vpro.nl. Tot zo dadelijk bij het 2e uur van het marathoninterview met Michiel van Erp.